Menno is op zijn werk in een TBS-kliniek aangevallen door een patiënt met een mes.
Het fysieke, daar ben ik vrij makkelijk van en ook wel snel van hersteld. En daar zie je nog wel littekens van. Maar het mentale, dat litteken, dat zie je niet. En dat zit er altijd.
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt al 20 jaar direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis en brengt ze met elkaar in contact. Herstelbemiddeling gebeurt na een misdrijf, ongeluk of seksueel misbruik. Contact met de ander kan voor rust en verwerking zorgen. In deze podcastserie Ervaringsverhalen vertellen deelnemers van Herstelbemiddeling hun verhaal over waarom ze in contact wilden komen met de ander en hoe ze het proces hebben beleefd.
Toen draaide ik me om en toen bleek dat gestommel een van de patiënten te zijn die een mes bij had. En die toen het moment dat ik hem opmerkte, ongeveer 1,5 meter afstand van mij stond en uithaalde.
Ruim 10 jaar later is Menno met de dader in gesprek gegaan.
Ik heb even nog getwijfeld van ga ik dit doorzetten, ga ik het doen? Gaat het niet oud zeer weer omhoog halen en ga ik er slechter uitkomen of komen dingen weer terug?
In deze aflevering van Ervaringsverhalen spreekt Anna Pastor met Menno over zijn ervaring met herstelbemiddeling.
Welkom Menno, heel erg fijn dat je hier bent en wil vertellen over jouw ervaring met herstelbemiddeling. Nou, jij bent op je werk een aantal jaar geleden door een patiënt aangevallen met een mes. Je werkte in een TBS-kliniek destijds.
Ja.
Na een TBS-verlengingszitting waar jij aanwezig was, heeft de officier van justitie herstelbemiddeling eigenlijk aangeboden. En zodoende ben jij daar terecht gekomen. Maar kun jij vertellen hoe jouw leven er toen uitzag voordat het gebeurde, zeg maar? Want je werkte bij een TBS-kliniek.
Ja, ik werkte daar als verpleegkundige. En eigenlijk ging het heel goed. Ik was een tijdje afgestudeerd en ik vond het heel leuk werk, leuke baan, auto gekocht en leuke vakanties gehad en ging eigenlijk heel erg goed tot het moment van de steekpartij, laten we maar zeggen. Ja.
En kun je vertellen wat er gebeurd is? Wat je daarover wil vertellen, misschien
ik was aan het werk en tijdens het delen van de medicatieronde hoorde ik wat gestommel, wat kabalen achter me, maar er was personeel bij, dus ik heb daar niet zo heel veel aandacht aan geschonken. Toen ik eigenlijk de deur van de begeleidingspost in wilde lopen, toen draaide ik me om en toen bleek dat gestommel een van de patiënten te zijn die een mes bij had. En die toen het moment dat ik hem opmerkte, ongeveer 1,5 meter afstand van mij stond en uithaalde. Dus toen was het eigenlijk al te laat.
En toen ben je al gewond geraakt?
Ja, toen is er voor mij een langdurige schermutseling ontstaan. Maar het is achteraf, wat ik heb teruggehoord, wel heel snel gegaan allemaal. En ben ik meerdere keren geraakt.
En wat kun je vertellen over wat er na die tijd gebeurde? Hoe dat verder ging?
Ja, zo goed als het voor het incident ging, zo slecht ging het eigenlijk daarna. Hij heeft toch wel heel veel impact gehad. Niet op mijzelf, maar ook op mijn familie. Ik woonde toen nog thuis. En ook mijn ouders die zich dan wel toch wel wat zorgen maakten. Van gaat het wel goed? En het is toch wel heftig wat er is gebeurd. En ik had de jongere broertjes en zusjes die ook wel zagen dat het niet helemaal goed ging. Ik had ook wel de klassieke PTSS-klachten. Dus nachtmerries. Heel veel hele grote angsten. Ik durfde ook niet echt meer veel naar buiten te gaan. En dat werd eigenlijk pas minder toen ik echt begon met de traumabehandeling.
En kun je dan vertellen, ging je terug naar werk? Of ben je een periode thuis geweest?
Ja, ik ben na 3 maanden ben ik weer begonnen met werken. Of met werk, met er zijn. Ik denk dat ik de eerste keer dat ik er was een barbecue in elkaar heb gezet of zo. Zoiets. Iets wat eigenlijk niet met het werk te maken had, maar wel om gewoon er te zijn. En ja, om een beetje aan de zijlijn weer aan de gang te gaan met uiteindelijk werkzaamheden, zeg maar. Dus ik heb dat heel langzaam opgebouwd.
Kun je nog iets meer vertellen over welke impact het op je leven had?
Nou ja, kijk, die traumabehandeling is uiteindelijk wel goed gegaan. En dan met name op de nachtmerries. Maar in de maanden daarna, ja, ik vermeed tot op voor kort ook de plek waar het gebeurd was. Daar ging gewoon niet. En daar kon ik niet goed terug naartoe. Daar riep best wel wat emotie op. En uitgaan bijvoorbeeld was best wel een dingetje. Lukte ook niet meer zo goed. Heel veel mensen. Ja, iedereen kan natuurlijk messen bij zich hebben. Vooral als het heel druk was. Ja, lukte gewoon niet goed. En dus ik heb ook een tijdje heb niet zo heel veel gedaan. Ik moest er echt weer aan wennen ook om onder de mensen te zijn. En dat is heel langzaam. Echt heeft jaren geduurd. Dat weer een beetje is gekomen op punten zoals het daarvoor was. Ja.
En hoe reageerden bijvoorbeeld vrienden op wat er gebeurd was?
Geschrokken wel. Iedereen, alle mensen die ik kende waren wel geschrokken. Maar ik merkte dat er een klein gedeelte vroeg van ja, hoe is het eigenlijk? Hoe gaat het? En het andere gedeelte. En ook wel met goede bedoelingen, maar mensen waren ook wel vooral uit op wat is er nou eigenlijk gebeurd. En je hebt hem toch wel goed teruggepakt. En je bent er wel als winnaar uitgekomen van die vechtpartij. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat niet over mij, dat gaat over wat er gebeurd is. En dat was helemaal niet fijn, maar dat raakte me ergens wel. Dat ging niet over mij, maar over een stukje prestige of zo. Dus ik heb daar toen ook wel bij wat mensen die ik toen kende wel wat afstand van genomen. Okay. Van die mensen zelf.
Ja. Ja. Hey, en je vertelde me eerder ook dat je bijvoorbeeld jaren niet hebt gezwommen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb best wel wat ontsierende littekens eraan overgehouden. En een in mijn wang, die kun je bijvoorbeeld niet zien. En in mijn nek, die heb ik bij de plastisch chirurg laten behandelen. Dus die is wat gecamoufleerd nu. Mm-hmm. En op mijn borst en mijn buik, ja, dat is gewoon lelijk. Dat ziet er gewoon niet mooi uit. En ik heb nooit kunnen checken bij die mensen of het klopt. Maar als ik dan bijvoorbeeld op het zwembad of op vakantie of zo, dan ja, had ik wel het idee dat mensen er naar keken. Daar is ook wel eens naar gevraagd van, goh, wat heb jij gedaan? Zo'n pittig litteken. En dan op dat moment was het voor mij, was het incident, zat niet in mijn hoofd. Maar omdat andere mensen er naar vroegen, werd het telkens op de voorgrond geplaatst. Dus heb ik het, om mezelf te beschermen, eigenlijk wat vermeden. Ja.
Dus je wilde er niet steeds aan herinnerd worden door anderen?
Nee, ik kon er niet mee omgaan aan die herinnering, nee.
Nou, vervolgens, de dader die heeft natuurlijk hier, of de patiënt die jou heeft aangevallen, die heeft hier straf voor gekregen, neem ik aan.
Ja.
Ben je toen naar de zittingen ook geweest?
Ja.
Wil je daar iets over vertellen? Want toen zag je hem natuurlijk ook.
Ja, dat was, even goed denken, ik denk ongeveer een jaar nadat het gebeurd was. Ja, die zaal die zat heel vol. Er was heel veel politie ook aanwezig. En ik raakte daar zelf heel erg van opgeladen. Want dat, ik interpreteerde dat een beetje als zijnde van, ja, er zit dus heel veel spanning hier. Er zit heel veel lading op. Mm-hmm. Het was voor mij al spannend genoeg om daar te zijn. Ook omdat er wel toch wel heel erg in detail werd besproken hoe dat dingen waren gelopen. Dat ik ook camerabeelden zag die ik niet had gezien of foto's die ik eerder niet had gezien. Wat op sommige dingen toch wel heel veel nadruk legt. En dan is die zitting geweest. En dan hoor je de uitspraak en dan kun je wachten totdat je bericht krijgt. En ja, dan duurt wachten heel lang als je iedere dag een bericht kunt krijgen. Dus dat was ook een hele nare periode.
Tijdens een van die zittingen gaf jouw dader ook aan dat hij graag met jou in gesprek wilde.
Ja.
Hoe was jouw reactie daarop?
Ja, hij liet eigenlijk via de advocaat weten van ja, ik zou mij nou eigenlijk wel een hand willen geven. Daar was ik wel een beetje door overvallen. Ik denk dat dat de tweede verlengingszitting was. Dus dat was een paar jaar nadat het gebeurd was. En, maar iets in mij zei wel van ja, dat is goed, dat ga ik wel doen. Maar ook daar stond dus dan weer wat politie omheen. Dus dat kreeg wel meteen weer een wat vervelende lading. Maar het luchtte me wel op. Ook om de bevestiging te krijgen van kijk, de laatste keer dat ik hem gezien had, was tijdens een heel vervelend incident. Of in ieder geval dat we heel dicht bij elkaar waren. Was tijdens een vervelend incident. En ik ben nooit meer zo dicht bij hem geweest eigenlijk als toen. Dus het was voor mij wel goed om dat toch achteraf gezien. Was het heel goed om dat wel gedaan te hebben. Ja.
Ja. En hoe ben je uiteindelijk dan bij Perspectief Herstelbemiddeling terechtgekomen?
Ja, het voorval heeft plaatsgevonden in 2013. Dus dat is al een tijd geleden. En ik heb eigenlijk tot anderhalf jaar geleden daar wel meer en dan weer in mindere mate heel veel last van gehad. En tijdens de verlengingszitting, toen op de officier van justitie opnieuw eigenlijk aandroeg van wat dan het strafbaar feit was en hoe dat was gebeurd. En moord met voorbedachte raden. En ja, toen brak ik. En ik was wel moe. We zaten in een verbouwing. Dus dat zal vast allemaal meegespeeld hebben. Maar ja, ik kon eigenlijk ook niks meer zeggen. De rechter vroeg of ik op wilde reageren, maar die ging gewoon niet meer. En toen trok de rechters trokken zich terug om het overleg rondom de uitspraak. En toen is de officier van justitie eigenlijk de rechtszaal uitgelopen achter mij aan. En die zei van ja, het lijkt erop dat je hier heel veel last van hebt. Denk eens aan perspectief herstel. Herstelbemiddeling. En per toeval had een collega van mij dat de week daarvoor ook benoemd. En toen dacht ik, ja, ik moet hier echt even naar gaan kijken. Want als meerdere mensen zeggen, misschien is het iets voor jou, dan moet je maar eens gaan kijken of dat ook zo is. En zo ben ik eigenlijk toen ben ik gaan googlen en heb ik contact gezocht.
Ja. Kun je meer over de motivatie vertellen van waarom je dan met perspectief contact hebt gezocht? En,
ja. Ja, ik had kort voor de zitting had ik zelf al contact gezocht met de organisatie waar het gebeurd was. Dus mijn werkgever van toen. En die hadden eigenlijk ook al, na al die jaren, wisten ze nog wel wie ik was, dus die hadden daar heel goed op gereageerd. En toen ben ik dus naar die afdeling toegegaan. En dat had mij heel veel gebracht in positieve zin. Dat het voor mij heel goed was om te zien dat die afdeling ook doorging. En dat het niet meer eruit zag zoals toen ik daar werkzaam was. En toen dacht ik, ja, in al die tijd is het altijd in de verlengingszittingen is het gegaan over de dader, hè, over wat er is gebeurd en of dit de TBS verlengd moet worden of niet. En toen het net gebeurd was, toen kon ik het niet. Later is er nooit echt ruimte voor geweest, voor mijn gevoel, over het stuk wat ik graag daar nog over zou willen vertellen. Ik heb nooit echt mijn zegje kunnen doen. Door tegen hem te zeggen wat het met mij heeft gedaan en ja, dat mijn leven ook wel ingrijpend is veranderd. En die behoefte die had ik heel erg. Helemaal nadat ik de plek waar het gebeurd was weer opnieuw had bezocht. Dat ik dacht, ja, ik zou toch wel graag mijn ding ook willen vertellen. En ik was er nog niet uit op welke manier of in welke vorm. Of dat met een brief was. Of ik wist het nog niet zo goed. Maar daar heeft Ivanka mij wel goed in kunnen ondersteunen, goed in geholpen.
Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Want die Je ging dan met Ivanka, de bemiddelaar, in gesprek.
Ja.
En eigenlijk onderzoeken van wat zou ik hier in willen, denk ik.
Nou, wat mij het meest heeft geholpen is dat het heel vrijblijvend was. En ook wel laagdrempelig contact. Ivanka is ook bij mij thuis geweest ook om het gesprek aan te gaan. En heeft ook heel duidelijk besproken van ja, het is een wens van jou. Maar we moeten ook gaan bekijken of het bij de dader kan. Of die het wil. Of dat zijn behandelteam daar ook wel akkoord voor geeft. Want het mag voor hem ook niet schadelijk zijn. En ja, dat begrijp ik ook wel. Dat is verder ook prima. Maar het werd wel, het werd heel erg serieus genomen. En ik heb iedere keer een terugkoppeling gekregen. Wanneer Ivanka bijvoorbeeld contact heeft gehad, werd ik bij gepraat over, nou, we staan nu hier en we staan nu daar. Tot het moment dichterbij kwam dat we toch wel richting een ontmoeting gingen. En ik heb even nog getwijfeld van ja, ga ik dit doorzetten? Ga ik het doen? Gaat het niet oud zeer weer omhoog halen en ga ik er slechter uitkomen of komen dingen weer terug? Maar achteraf was dat niet zo.
En wat was jouw verwachting ten aanzien van dat contact? Want je gaf eerder aan dat je niet uit was op een spijtbetuiging van hem.
Nee.
En wat hoopte je dan wel met een gesprek te bereiken?
Ja, het heeft. Ik heb altijd vanuit een zorgrelatie met deze man contact gehad als een patiënt. En die begeleidde ik als verpleegkundige. En plotseling was dat geen patiënt meer en was ik geen hulpverlener, maar was ik slachtoffer van een geweldsincident. En die man was een dader. Mm-hmm. Dus het heeft ook voor mij wel even geduurd voordat die rollen wat in mijn hoofd wat omgedraaid waren. En voor ik zelf ook wel kon accepteren van ja, maar jij mag hier ook wel iets over zeggen en je kunt hier ook wel iets over zeggen. En ik weet wel vanuit de zittingen dat, dat de dader al een paar keer spijt had betuigd. Ik kon dat gewoon niet accepteren, dat ging niet. Ik nam het wel aan, maar ik kon het niet accepteren. En ik dacht, ja, er komt nu iets vanuit de dader richting mij, maar ik heb ook nog wel wat terug te geven. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat de reactie daarop is, of dat hij dat wel of niet begrijpt. Maar ik wil gewoon hem uitleggen dat. Ik probeer het altijd aan andere mensen uit te leggen dat het fysieke, daar ben ik vrij makkelijk van en ook wel snel van hersteld. En daar zie je nog wel littekens van. Maar het mentale, dat litteken, dat zie je niet. En dat zit er altijd. En daar heb ik het meeste last van. En dat heb ik hem willen vertellen, dat hij mij dat wel heeft aangedaan.
Ja, je had ook voor kunnen kiezen, hè, om het bijvoorbeeld in een brief te zetten. Of,
ja.
Maar waarom wilde je hem echt, eigenlijk tegenover hem gesprek, met hem in gesprek?
Ja, ik kreeg de kans om hem te bezoeken in de kliniek waar hij nu verblijft. En op de een of andere manier merkte ik dat ik het ook wel heel erg fijn vond als ik kon zien waar dat hij nu woonde en hoe dat er daaraan toe ging. Het gaf me ook iets meer rust om het te kunnen plaatsen. En ik denk, ja, als ik het dan aanga, dan ga ik het ook meteen goed aan en dan gaan we het face-to-face doen. Dus toen heb ik voor die optie gekozen. Ja.
En dan wel met Ivanka erbij als bemiddelaar. Ja. Had je ook nog een steunfiguur mee? Wie ging er mee naar het gesprek?
Mijn vrouw ging mee, ja.
Hoe was het gesprek voor jou? Hoe ging je erheen? Want ik kan me voorstellen dat je heel nerveus was.
Onderweg was ik nog niet zo nerveus. We hebben er ook een dagje uit van gemaakt, want het was wel een eindje rijden. Dus we hebben besloten van nou, het wordt een onderdeel van een dag die voor 75% een uitje is en voor 25% heel serieus. Maar toen we daar aankwamen, toen was ik heel nerveus. Toen kwam die twijfel ook wel weer een beetje terug. Maar dan is het wel fijn als je dan Ivanka toch weer ziet en dat hij erbij is. En het gesprek is echt tot in de puntjes voorbereid van wie gaat waar zitten. En afspraken gemaakt over wanneer breken we het gesprek af, waar gaan we het vooral niet over hebben. Er was personeel aanwezig van die kliniek zelf. Die waren ook allemaal op de hoogte. En eigenlijk zoals we het besproken hebben en waar je dus ook zelf heel veel heel veel invloed op hebt. Zo is het ook gelopen. Dus dat is wel echt een vastigheid. En je weet gewoon van, nou, dit hebben we besproken, zo gaan we het doen. En dat is wel heel erg fijn. Dat je dat als leidraad hebt. Ja.
Ja, dus je spreekt ook af van als het bijvoorbeeld niet gaat. Of als het gesprek de verkeerde kant op gaat. Of een kant die niet prettig is voor jou.
Ja.
Dan kon je het ook afbreken. Of,
ja, en het personeel van de kliniek heeft op een gegeven moment ook... ook aangegeven van, ik denk dat het nu goed is dat ik hem even mee terugneem naar zijn eigen kamer, want het wordt hem te veel.
Ja.
Dus die heeft toen eigenlijk ook een soort ingegrepen en het gesprek toen mee ingeleid naar een afronding. Ja.
En hoe was het gesprek voor jou? Hoe ging je daar weer weg?
Ja, dat was echt wel een ontlading. Ik kwam eigenlijk van alles, ging er dan door me heen. Toch ook wel een beetje verdriet van, ja, wat is er allemaal gebeurd? En maar ook wel blij en een voldaan gevoel van, ja, ik heb het toch wel gedaan. En echt een opluchting dat ik ook mijn deel heb kunnen vertellen. Dus eigenlijk heel positief, ja.
Ja, hoe denk je nu over hem? Of na het gesprek, heb je een ander beeld bij hem gekregen?
Ik heb geen medelijden met hem, maar ik heb wel met hem te doen. In de zin van, het is een kwetsbare man. Met complexe psychiatrische problemen. Maar wel als ze niet goed behandeld worden of hij accepteert die behandeling niet. Met mogelijke fatale afloop voor anderen. En ik denk dat het goed is dat er op dit moment daar passende zorg voor geboden wordt. Dat is nu nog in de vorm van TBS, maar het zou goed kunnen zijn dat dat in de toekomst ook zonder TBS gaat. Dat hij dat met succes heeft doorlopen en dat er een andere vorm van hulpverlening daarin komt. Het was voor mij goed om te zien dat hij ook door is gegaan en dat het niet meer de man is van toen. Ja.
Hoe heeft het gesprek met hem, het zien van hem, heeft dat iets geholpen in het trauma wat je hebt of had?
Ja, ik een paar dagen na het gesprek heb ik wel weer een nachtmerrie gehad dat ik zelf iemand had neergestoken. En toen was ik toch wel bang van, we gaan weer terug naar waar ik voorheen zat. Maar dat is eigenlijk uitgebleven. Ik merkte dat ik daarna in mijn hoofd er veel minder mee bezig was. Veel minder over nadacht. Ik ben nog een paar keer via de snelweg dichtbij de plaats gereden waar het was gebeurd. En waar ik voorheen dan met mijn hoofd eigenlijk zat van, goh, daar was het. Ja, heb ik dat nu niet meer? Daar is nu wat meer lading vanaf. Ja, je ziet het nog wel vaker terug in nieuwsberichten dat er verpleegkundigen zijn neergestoken of dat er agressies richting verpleegkundigen. En dan sla ik nog wel aan.
Ja.
En het zal altijd nog wel een puntje blijven, maar de grote lading die is wel echt weg. Dus daar ben ik heel blij om.
Ja.
Ja, en wat ook wel meespeelt is dat we afspraken hebben gemaakt over wat als we elkaar tegen gaan komen.
Mm-hmm.
Omdat de stad waar het gebeurt is ook de woonplek is van de familie van die man. Het kan voorkomen dat we elkaar daar tegenkomen. Er zijn goede afspraken over gemaakt en ook wat er gaat gebeuren. Als zij zich daar niet aan houdt of er niet aan kan houden. En er zit een veiligheidsplan omheen. En dat is voor mij prima om dat achter de hand te hebben om dan nog daar naartoe te gaan.
En stel dat je hem nu zou tegenkomen...
Ja, als we elkaar tegenkomen, en die kans die is er wel. Hij mag me benaderen als hij me ziet. Maar dan wel met afstand. Dus we geven geen hand. En dan kan hij kan zwaaien of wuiven. En dan vervolgen we onze weg. Komen we elkaar dan nog een keer tegen. Dan is de afspraak dat hij met de kliniek belt. En die begeleiden hem dan naar een andere plek, telefonisch. Of als hij zijn afspraken niet na kan komen, dan kan ik bellen. Dus we gaan geen gesprekken met elkaar voeren. Contact kan er zijn op afstand en dan gaan we weer door.
Ja, en dat weten jullie van elkaar.
Ja.
Maar heb je nu nog heel erg die angst van, oh, ik zou hem kunnen tegenkomen op straat?
Niet de angst, maar als ik het kan vermijden, dan doe ik het, ja.
En is het voor jou een veiliger idee met die afspraken die,
ja,
die er zijn?
Ja.
Hey, en kan je vertellen hoe het nu met je gaat?
Ja, beter. Ik werk met dezelfde doelgroep nog. Wel op een andere locatie, een andere stad. En later nog wel wat meer agressie-incidenten meegemaakt, waarna ik wel de keuze heb gemaakt van ja, hoe lang ga ik dit nog doen? Dus toen heb ik vanuit het werk een vervolgopleiding kunnen gaan doen tot verpleegkundig specialist. En nu ben ik dus werkzaam in dat, op dat vlak. Iets meer afstand van de dagelijkse zorg zelf en de begeleiding met de cliënten. Maar nog wel met dezelfde doelgroep. Ja.
Ja. Hey, en wat zou je andere hulpverleners of slachtoffers in het algemeen, die zoiets hebben meegemaakt, wat zou je hen dit aanraden? Zo ja, waarom?
Ja, ik zou hulpverleners het aanraden om het bespreekbaar te maken met cliënten of patiënten die ze zien, die een geweldsincident hebben aangegaan richting iemand anders, om te bekijken van ja, wat zou het slachtoffer kunnen brengen of wat kan het diegene zelf brengen. En voor degene die het zelf hebben meegemaakt, zou ik het ook aanraden. Omdat het zo'n laagdrempelig is en dat je zo open en eerlijk met een bemiddelaar kunt communiceren of bespreken wat je wel of niet wil. En als iets niet mogelijk is, dan wordt het je gezegd. Of als je zelf iets niet wil, dan gebeurt het ook niet. En het heeft mij zoveel gebracht. Ja, ik zou een ander ook wel gunnen.
Ja. Mooi. Nou, Menno, heel erg bedankt voor dit gesprek. En heel erg fijn dat je hierover wilde vertellen.
Graag gedaan.